Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Als je dit soort kletskoek mensen voorhoudt...
Kletskoek? Valt niet onder de vleestart. Sorry, nee, maar... slechte grap.
Ja, ik ga niet heel vaak naar de McDonald's,
en
hoeft, maar...
Natuurlijk niet. Nee. Jij bent de... Nee.
Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Daar zijn we weer op deze vrijdag, de day after het debat over de sancties tegen Rusland. Waar we het uitgebreid over gaan hebben natuurlijk. Het is ook een jaar na het hier scheiden onze wegen.
Want u heeft vorige week ook namens mij op dat moment bij de NOS gesproken. U benoemde het zelf al. En bevestigde dat wij allebei geen bijdrage, opmerking hadden geplaatst over Pieter Omtzigt. En hier scheiden onze wegen.
Welk gevoel roept dat bij je op?
Ja, 1 april is het vandaag.
Ja, ook dat.
Toen was het debat ook. Ja. Een verschrikkelijke debat. Tot in de laatste uurtjes door. Ja, nou. Het is eigenlijk een beetje een herinnering aan hoe Den Haag een jaar lang met zichzelf bezig is geweest. En dat de hooggespannen verwachtingen, die destijds ook gewekt zijn, eigenlijk al in die verkiezingscampagne, de verkiezingsuitslag, vervolgens dat debat waarin mensen op hoge poten natuurlijk, en trouwens ook denk ik wel terecht Rutte de maat namen over zijn wonderbaarlijke vergeetachtigheid, of hij Pieter Omtzigt had besproken. Maar ja, er is daarna eigenlijk, ik zie nog niet echt het begin van een herstel van vertrouwen van mensen in politiek. Ik ben zelf in ieder geval nog niet heel erg onder de indruk van wat ik de afgelopen 2 maanden bijvoorbeeld zie gebeuren. Ja. Door het kabinet, maar ook niet heel erg door de Kamer, moet je zeggen.
Nee, want dat is eigenlijk wel een pijnlijke conclusie. Ja. Want er werd natuurlijk toch wel hoog over opgegeven dat het allemaal anders moest. Ik kan me nog dat interview ook van Rutte herinneren, hè, bij Nieuwsuur, waar hij dan zijn eerste plannen ontvouwde voor de nieuwe bestuurscultuur.
Ja. Ja, maar ja, dat was natuurlijk ook maar een beetje een moedje. Want dat moest hij dan maar doen vanwege het feit dat men kennelijk iets van een gebaar of zo verwachtte. Maar je weet, Rutte die springt door elke hoepel heen die je hem voorhoudt. Zolang hij maar op de plek kan blijven waar hij zit. Hè? Het is toch vaak functioneel. En dat heeft hij dus toen ook gedaan. Maar er is gewoon niet zo ontzettend veel veranderd. Er is met veel grootspraak natuurlijk bedacht dat dit kabinet dichter bij mensen zou staan of zoiets dergelijks. En dat begon men maar eens door heel veel bewindspersonen in het leven te roepen. Maar is dat nou echt, heeft dat nou het verschil gemaakt? Tot nu toe zie je ze eigenlijk vooral over elkaar praten, over elkaars portefeuille praten of naar elkaars portefeuille verwijzen. Zoals in het debat over de sancties, wat natuurlijk gisteren was. Maar voor de rest, ik zit echt oprecht. Ja, misschien. Ik wil even iets positiefs.
Ik ben nou benieuwd waar je mee komt.
Ik vind dat Ernst Kuipers heeft wel rust gebracht en vertrouwen gebracht op een dossier. Misschien alleen een beetje aan de late kant. Het is ook misschien makkelijk praten, omdat het hele coronadossier nu toch een stuk minder belangrijk lijkt dan bijvoorbeeld een half jaar geleden. Of eigenlijk de afgelopen 2 jaar. Maar sinds hij daar zit, is daar wel een bepaalde vorm van vertrouwen. En trouwens ook natuurlijk wel dankzij de meewinst die hij ook kreeg in het coronadossier met de minder grote schade die de Omicron variant aanricht.
Ja, maar dat roept toch de interessante vraag op. Kuipers is een heel nieuw gezicht, hè? Had er toch niet, om in voetbaljargon te blijven, doorgeselecteerd moeten worden? Afgelopen dinsdag...
Dan moet je me even helpen, Pim. Want
nou ja, dat je zegt...
Nu verwar je me met Valentijn Dries.
ja, maar die had nooit dat positieve punt gehad. Hè? Dus wat dat betreft wordt hij vaak als zeer zuur bestempeld. Oh. Maar het nieuwe kabinet is aangetreden. Het zou met nieuw elan allemaal plaatsvinden. Maar je ziet nu eigenlijk dat... Nou ja, we hebben afgelopen week wederom rond Hugo de Jonge toch weer gedoe gehad. Van komt er dan een debat? En dan komt er wel een debat met Connie Helder, de nieuwe minister, maar dan is de oude minister er weer niet bij. Ja, Hoekstra en Kaag dan de wissel van portefeuille. Ja. Kun je dan wel...
Maar wat is dan doorselecteren?
Nou, dat je er gewoon nieuwe poppetjes neerzet.
Ja, maar er zijn een heleboel nieuwe poppetjes.
Ja, maar zijn er genoeg nieuwe poppetjes? Of had je niet moeten zeggen, Hugo de Jonge bijvoorbeeld, of die wissel tussen Kaag en Hoekstra?
Nou, ik denk wel dat het CDA, en daarmee ook eigenlijk ook wel de coalitie, maar het was niet echt een coalitieding. De bewindspersonen worden uitgezocht door de verschillende politieke partijen zelf. En daar hebben ze eigenlijk over elkaar ook niet echt iets te zeggen. Want als je dat gaat doen, dan heeft D66 ook nog wel wat wensen over de ChristenUnie misschien. En de CU wil dan ook misschien het liefst een andere premier. En dat wordt allemaal een beetje ingewikkeld. Maar de erfenis die Hugo de Jonge nog met zich meezeult uit die coronacrisis. En de impact die dat kan hebben op de huidige bewindspersonen, maar ook op misschien ook de portefeuille die je nu gaat bestieren de komende jaren, volkshuisvesting. Dat hij diezelfde modus operandi hanteert als hij in de coronacrisis heeft laten zien. Hè, van de man on the moon en, mm-hmm. en het toch over promise en under deliver-achtige elementen. Dat men onvoldoende rekening heeft gehouden dat dat nog wel eens hem in die ass kan bijten, zullen we maar even zeggen. In de
staart.
In goed Amerikaans
kan Engels. Ja.
Namelijk, want dat is nu wel wat je ziet. Hè? Hij beschikt over kennis en ook een duidelijke opvatting over wat er destijds allemaal gebeurd is. Ik denk ook wel dat we, heb ik toevallig in mijn column ook wel iets over geschreven, maar dat we in het OVV-rapport, wat toevallig vandaag omarmd zal worden door het kabinet. Ja. Maar ja, wat hadden ze anders kunnen doen? Nee, we zijn het er niet mee eens dat het een puinhoop was.
Nou ja, Hugo de Jonge heeft zich natuurlijk wel redelijk fel geageerd op bepaalde bevindingen.
Zeker, zeker. Alleen hij uiteindelijk is dan toch maar één persoon in de ministerraad. Ja. Bovendien niet meer verantwoordelijk voor de portefeuille. En hij gaat dus niet, hij wil dus niet over zijn eigen graf regeren. Hoor je ook van mensen in het kabinet die ook echt merken van hij houdt zijn mond. Eigenlijk als het over volksgezondheid gaat of om Ernst Kuipers bij te vallen. Mm-hmm. Nou, op zich verstandig. Maar dat neemt niet weg dat hij over zijn legacy, over wat hij daar heeft neergezet de afgelopen 2 jaar, daar nog wel echt een mening over heeft. En die houdt hij nu voor zich.
Ja.
Omdat het ongepast is om daar iets over te zeggen, omdat hij er niet meer over gaat. Ja. Maar dat zag je dus ontsporen in dat oploopje na die rapportage van de Volkskrant over de appjes, over de Siebert-deal. Maar er zijn ook over het OVV-rapport echt wel. Ik ben daar afgelopen weekend ook eens ingedoken en we hebben rondgevraagd in het kabinet, maar ook bij de OVV en nog wat andere mensen die daarbij betrokken waren. En dan hoor je toch van om te zeggen dat het een heel diepgaand onderzoek. Het was maar een soort samenvatting van alles wat we eigenlijk al wisten. En daar vooral heel erg verwijtend ook wel richting de minister. En die minister, die dus nu, de jongen die dus nu over iets anders gaat, heeft het idee dat hij dat hem daarmee, daar onrecht wordt aangedaan. Ja. Dat men niet voldoende moeite heeft gedaan om ook bijvoorbeeld te kijken naar de actuele situatie op het moment. In plaats van nu met de wijsheid van achteraf redeneren. En die frustratie zit er en die borrelt. En die komt, denk ik, naar buiten tijdens de parlementaire enquête. Want dan mag en moet Hugo de Jonge onder ede alles vertellen wat hij te vertellen heeft. En ook zich ook van zich af zal hij bijten, denk ik. Voor datgene waarvan hij vindt dat hem ten onrechte dingen worden verweten. Maar we krijgen de komende week natuurlijk een debat over die mondkapjesdeal met Connie Helder, minister voor Medische Zorg, waar we nog helemaal niets van gezien hebben. En die mag dan de honneurs waarnemen. Terwijl er dus een andere minister zit die echt weet hoe het zit. Nou, houdt daar toch wel een beetje zijn hand voor vast.
Nou ja, want afgelopen dinsdag, toen dat uiteindelijk duidelijk werd dat er dus wel een debat komt, maar niet met de jongen, maar met Connie Helder. Ja, hoorde je al Atje Kuiken bijvoorbeeld en Fleur Agema, die natuurlijk zeer venijnig uit de hoek kwamen. Mm-hmm. Hoe gaat dat dan lopen als het is wel een grote minderheid zegt, wij willen gewoon Hugo de Jonge nu komen, dan formeel hoeft hij niet te komen. Nee. Maar je krijgt wel een beetje een narrige sfeer natuurlijk.
Op het moment dat de coalitie daar ruimte voor laat, dan wordt het gevaarlijk. Wordt
en verwacht
echt
je dat?
Gevaarlijk voor. Ik kan het niet uitsluiten. Je zag het toevallig, maar daar zullen we het zo over hebben bij dat debatje over de sancties. Zag je het ook ontsporen dat ineens de Kamer zegt, maar hou eens even, hier moet meer over te vertellen zijn en dan halen we er maar wat andere ministers bij. Mm. Dan krijg je zo'n circus wat je eigenlijk in mijn parlementaire geheugen een beetje begonnen is, tenminste sinds ik daar, want dat gebeurde misschien vroeger ook wel, maar in het debat van ik geloof 2006 voor de paspoortaffaire van Ayaan Hirsi Ali. Toen was er ook zo'n moment dat er geen goede antwoorden gegeven werden, vond de Kamer. En toen zeiden ze, we vragen Gerrit Salm, de vicepremier en op dat moment ook een machtig VVD-politicus. Maar en die moet dan maar naar de Kamer komen. En die was, zoals het hem een beetje betaamt, rond die tijd al aardig in de, hoe noem je dat, in de olie? Zit je in de olie? Weer zo'n lekker oud-Nederlandse uitdrukking voor de liefhebbers. En die zijn er, wereldwijd weet ik toevallig. In de olie en die komt, hallo, wat gezellig. Zal ik daar gaan staan, voorzitter? Wil die achter het katheder gaan staan van de Kamer. Nee. Toen moest hij teruggestuurd worden naar VK. Want hij was helemaal geen Kamerlid, dus hij hoort niet achter dat katheder. Kortom, dat werd een circus. Dat debat duurde ook allemaal heel lang. Uiteindelijk viel ook het kabinet een tijdje later daaromtrent. Maar je merkt wel dat de oppositiepartijen de smaak te pakken hebben. En ook ingegeven door de nieuwe bestuurscultuur. Ja. Hè, dat er meer dualisme moet zijn. Wij laten ons niet alles maar wijsmaken door dat kabinet. Hup, laat ze maar naar de Kamer komen en het allemaal uitleggen. En dat wordt nu een beetje gewoonte. En dat zag je met het sanctiedebat. Daar gaan we het straks over hebben. Maar het moet je niet uitsluiten dat dat bijvoorbeeld bij de mondkapjesdeal gaat gebeuren. Maar ook bij allerlei andere debatten. Ook omdat er zo ontzettend veel bewindspersonen zijn. Dus je 29 mensen hebt die ergens voor verantwoordelijk zijn.
En veel fracties natuurlijk die zich ook allemaal willen laten
gelden. Ook dat. En dan heb je natuurlijk wel meerderheden nodig om mensen dan te ontbieden om naar de Kamer te komen. Maar het is ook wel weer onfatsoenlijk als de hele oppositie het wil. Dat je dan als coalitie gaat zeggen wij willen het niet. Terwijl ook in jouw partij mensen zeggen ja laat Hugo de Jonge het maar uitkomen leggen dan. Want waarom denk je dat ze bij de VVD erop zitten te wachten? Dat Connie Helder. Misschien wel het zwaarste debat gaat krijgen in haar ministerschap om iets wat destijds allemaal door Hugo de Jonge met een CDA
met wat appverkeer.
Ja, dus dat wordt allemaal best kwetsbaar. En ik denk wel dat je dat de komende tijd vaker, of de komende jaren vaker kan gaan zien. En dat je dan je moet afvragen van was dit nou ook de bedoeling? Want het beeld wat toch blijft hangen bij mensen als ze dat zien, sowieso zijn veel mensen al klaar met die mondkapjesdeal vanwege die ellendige miljoenen die ermee verdiend zijn. Maar ook wel met corona, met Hugo de Jonge, met het CDA, met die hele tijd. En hebben daar weinig geduld voor een incasseringsvermogen. Vervolgens zien ze dat in de Kamer iedereen elkaar de maat neemt en de tent uitvecht. Dat geeft natuurlijk ook niet een goed beeld van de politiek in Nederland.
Dus die nieuwe bestuurscultuur die leidt uiteindelijk tot een opgehitste Kamer. Ik chargeer even. Mm-hmm. Die het kabinet voortdurend op de vingers tikt of wel niet meer. Als er dingen in hun ogen niet passen in hoe politiek gevoerd zou moeten worden.
Ik heb wel een beetje het idee, maar daar hadden we het volgens mij vorige week ook al een beetje over. Dat er een soort idee, mensen worden niet meer geloofd. Ministers staan in vak K en staatssecretarissen om verslag te doen en de Kamer denkt, ja, je kan me nog meer vertellen. We vragen wel een collega van je, want die weet het vast beter. Of, dat zegt u nu wel, maar ik wil toch een nieuwe brief. Hè? Dat wilde Caroline van der Plas dan over die vermeende afluisterpraktijken. Ja. Of die afluisterpraktijk is een verkeerd woord.
Dat is wat zij eigenlijk suggereert, dat het afluisterpraktijken zouden zijn.
Ja, dat is maar goed. Dan moeten mensen die dat niet begrijpen,
luister de podcast vooral terug.
Toch even terugluisteren. Maar dat is een beetje het idee. Er is een voortdurend gevoel van wantrouwen. En dat is ook aan de ene kant gezond, maar aan de andere kant erodeert het ook het vertrouwen in de politiek in het brede, denk ik. En dat heeft ook het kabinet ook aan zichzelf te danken. Hè? Want als je de dingen ziet gebeuren, ook nu weer met de manier waarop de toeslagaffaire wordt aangepakt, dan zie je gewoon dat er eigenlijk voortdurend teleurstelling te verwerken valt. Ja. Ook voor het parlement. En dat parlement wordt daar nukkig over. En dat merk je vooral in de oppositie natuurlijk. Maar op een gegeven moment slaat het ook door naar coalitiepartijen. Want die hadden ook mooie nieuwe gedachten over hoe de bestuurscultuur in Nederland eruit ziet.
Ja, want dat zijn eigenlijk twee punten die natuurlijk zeer spelen. Dan gaat het inderdaad over de naweeën van corona. Hopelijk naweeën, dat we dat niet binnenkort weer terugkrijgen. En die toeslagenaffaire. Peter Pannenkoek natuurlijk, een cabaretier, die haalde bij Dit Was Het Nieuws het aan dat 1115 kinderen, naar ik meen, uit huis geplaatst zijn en nog niet terug zijn. En hij trok zeer fel van leer.
Maar we hebben dus gewoon in Nederland 1115 kinderen, minimaal, die uit huis zijn geplaatst door de toeslagenaffaire. En die zien al jaren hun ouders niet meer. Eigenlijk zou ik het woord willen munten dat we beseffen hoe erg het is. Dit zijn gewoon staatsontvoeringen. Daar hebben we het over. Het zijn ontvoeringen door de staat.
Ja, dan merk je dat daar ook de oppositie en ook Omtzigt zeer fel op is. Ik zag een interview van Weerwind, geloof ik, in het AD, waarin dat dan allemaal moest proberen uit te leggen hoe dat dan echt zat. Genuanceerder, hè, wat hem betreft. Mm-hmm. Maar hoe kijk je daarnaar?
Ja, zo'n woord klinkt natuurlijk interessant. Maar ik vind het lastig om dat allemaal over één kam te scheren. Omdat wij kennen ook de dossiers niet. We kennen de achtergronden niet. Je ziet die Weerwind dan ook een beetje tegen ageren van het zijn ook wel ieder geval apart. En nou ja, en dat snap ik ook wel. Je kan ook niet, dat is ook met de toeslagaffaire trouwens, op een gegeven moment een soort generieke overmaking van geld afgekondigd in het katshuis, waar zelfs Pieter Omtzigt nog boos over was. Omdat hij zei, ja, daar krijgen ook allemaal mensen die er geen recht op hebben. Het zijn wel allemaal gemeenschapsgeld. Dus je moet altijd heel erg oppassen om alles over een kam te scheren. Maar het is evident dat daar een heleboel dingen nog achterlopen. En dat het verwachtingspatroon dat destijds is gecreëerd, want een kabinet valt en nu gaan we er echt wat aan doen of zoiets dergelijks. En dat het dan met een toverstafje binnen een jaar of twee is opgelost. En nu zie je eigenlijk wekelijks nog berichten over alle ellende. Niet alleen over kinderen die dan uit huis zijn geplaatst, maar ook over sowieso compensatie van mensen en het afwikkelen van dossiers. Of de achtergronden, hè, met de manier waarop op discriminatoire wijze selectie werd gemaakt over welke mensen erbij door de Belastingdienst in de gaten moesten worden gehouden. En wij denken in Nederland dat op het moment dat het is geconstateerd, dat dan ook de oplossing zich onmiddellijk heeft aangediend. En dat dus ook heel snel geregeld is. En dan blijkt de praktijk weer barstiger. En het lukt de politiek niet in een brede om het verwachtingspatroon wat dat betreft realistisch te houden.
Ja.
En dan heb je op zo'n moment iemand nodig, ook op zo'n ministerspost, die een verhaal kan houden dat je denkt, nou ja, een soort Kuipers heb je eigenlijk nodig. Die met verstand van zaken zegt, ik begrijp dat u boos bent en ik begrijp dat dit niet kan en ik doe er alles aan en dit is wat we hebben gedaan. Maar die ook qua communicatie mensen het gevoel geeft dat hij er bovenop zit of zij. En dat zie je op dit dossier natuurlijk niet.
Nee, maar het is natuurlijk ook zo dat de samenleving dat eigenlijk niet meer kan aanhoren van, nou ja, we zijn ermee bezig, hè, het duurt misschien nog even, het ligt allemaal genuanceerder. Ja. Het beeld wat ook Peter Pannekoek schetst is gewoon, er zijn meer dan 1000 kinderen die zijn door die toeslagenaffaire uit huis gezet en die moeten weer terug naar hun ouders.
Ja, dat zo kan je het heel overzichtelijk brengen, niet, maar ik weet niet of je het
doe vecht je niet maar eens tegen als kabinet.
Ook dat, ja, vecht, daar heb je gelijk in. Je kan dat beeld bijna niet meer corrigeren. En dat snap ik wel. Maar ik vind ook wel dat we er nog steeds wel iets van mogen vinden als iemand generaliserend vanuit een positie, hè, een cabaretier die zegt, ik noem het zo en zo is het. En dat is dan de maat der dingen. Ik weet niet of dat nou weer de bedoeling is. Nee. Ik denk wel dat je dan, cabaretiers die houden ook Nederland scherp door ongemakkelijke dingen te verkondigen. En het is ook heel goed en gezond, net als journalisten dat doen. En alle andere mensen met een grote mond. Maar je moet, dat betekent niet dat dan vervolgens de maat der dingen hoeft te zijn. Maar dat het probleem wordt aangekaart, is denk ik heel goed. Net als dat die problemen over Groningen natuurlijk al heel lang worden aangekaart en niet worden opgelost. Dus je ziet dat Nederland uiteindelijk toch niet, terwijl we denken dat we alles zo goed hebben georganiseerd, in staat is om dit soort grote problemen binnen een tijd op te lossen die mensen verwachten.
Maar je gaat natuurlijk al een tijd mee in Den Haag. Als je de start van dit kabinet beschouwt, zit er dan een zwaard van Damocles boven of valt dat allemaal wel mee? Want je krijgt natuurlijk inderdaad, je hebt Groningen, je hebt de toeslagenaffaire, je hebt de corona-onderzoeken die komen. Er zijn natuurlijk heel veel dossiers, daar hebben we het natuurlijk eerder ook al over gehad, die natuurlijk heel spannend worden voor dit kabinet. Natuurlijk ook misschien zelfs de asiel-immigratiekwestie. Wat natuurlijk ook nu voor Van den Burg spannend is om dat allemaal goed te organiseren. Hoewel daar natuurlijk heel veel solidariteit is om Oekraïners op te vangen.
Dat is op dit moment natuurlijk nog het geval. Dat gaat op een gegeven moment denk ik wel kantelen. De mooie goede bedoelingen die we hebben als land, die zijn hartstikke goed. En zijn we misschien ook best wel trots op. En dat mogen we ook zijn. Laatste hadden we geloof ik die actie van was 106 miljoen of zo mee opgehaald.
Nou, pin me er niet op vast. Maar het was geloof ik de op één na hoogste inzameling ooit na de tsunami.
En in België was echt een tiende daarvan of zo.
Ja.
Dat je denkt,
weet
je,
maar die hebben vast meer geld bevroren van de Russen of niet?
Je kan wel weer gaan klagen over, ja, maar dit hadden we ook voor de Syriërs moeten doen. Maar ja, we doen het maar wel voor die Oekraïners. Ja. Dus dan denk ik, mag je ook als samenleving denken van, dat warme hart zit er op zich wel. Alleen, allemaal mensen je huis inlaten. Je hebt nu al de eerste spijtgezinnen.
Ja.
Vond ik wel een mooi woord.
Ja.
Mensen die uit goede bedoelingen dachten van, nou, weekendje of een weekje. Maar ja, als die mensen maanden of misschien wel langer onderdak nodig hebben, omdat er in Nederland op dit moment gewoon te weinig onderdak mogelijk is. Of omdat men gewoon goed wilde doen, maar niet goed over nadacht over wat het betekent om met mensen die je niet kent in een huis te leven. Want dat is het natuurlijk in feite. Dat kan spanningen opleveren. Ja. En dat kan ook best op een gegeven moment zo worden. Dat zie je natuurlijk een sentiment wat Wilders ook vanochtend alweer een beetje aangaf. Van er wordt wel heel erg nobel en van alles opzij gezet en woonruimte in elkaar geflanst voor die mensen, terwijl er nog steeds een heleboel mensen in Nederland zitten op een betaalbaar, te wachten op een betaalbaar huis.
Ja.
Neem starters die in Amsterdam geloof ik nu al 2,5 ton of zo eigen geld mee moeten nemen. Het zijn gewoon mensen die hier geboren zijn, die gewoon van hun leven lang niet kennelijk een huis kunnen kopen in hun eigen hoofdstad. Hoeft niet iedereen in de hoofdstad te wonen. Maar ik bedoel aan te geven dat op een gegeven moment die solidariteit is ook maar beperkt houdbaar op het moment dat men zelf geconfronteerd wordt met de mindere mooie kanten van ons land.
Maar het is wel een mooi initiatief van Linda de Mol, toch? Om Oekraïners in huis te nemen. Nee, sorry. Ja. Wat moet je daar nou op
antwoorden? Wat moet ik daar nou weer op zeggen? Ja. Nou, ik denk dan gelijk, maar dat is misschien ook een beetje makkelijk. Van je bent, als je over zoveel geld beschikt.
Ja, koop een huis voor ze.
Dan heb je ook een heleboel, heb je ook een heleboel woonruimte of zo. Ja. En dan is het misschien iets makkelijker dan voor mensen die op 58 vierkante meter met z'n vieren wonen.
Ja. Nou ja, goed. Ze heeft het in ieder geval gedaan. Die heb je ook. Ja. Nee, dat klopt, absoluut. Laten we het dan over dat debat hebben van donderdag. Want we hadden natuurlijk het gloedvolle betoog van Zelensky, ook met een hele duidelijke oproep, onder andere aan premier Rutte, uitgebreid over gehad, ook over het herbouwen van steden, de Nederlandse betrokkenheid daar eventueel bij. Ik zag al in Rotterdam dat ze daar wel enthousiast over waren, Abu Taleb donderdag. Maar laten we het over het debat daarna hebben, want Hoekstra moest tekst en uitleg gaan geven hoe het met de sancties zat. Liep niet helemaal lekker en Klaver was er ook niet van gediend.
De heer Klaver, tot slot.
Wil het kabinet een sticker? Dat jullie we doen ons best. Dit is een debat over de situatie in Oekraïne en over hoe Nederland zich daarbij opstelt. Er worden hier concrete vragen gesteld door de collega's. Ik verkeerde in de veronderstelling dat de minister daar antwoord op kan geven. Als hij dat niet kan en verwijst naar andere bewindspersonen, als de minister van Financiën hiervoor verantwoordelijk is, laat haar maar komen. Minister van Binnenlandse Zaken, als het gaat over het kadaster, ruk maar aan die handen.
Ja.
Ruk maar aan die handen. Nou, hij was er echt. Zo gaan we lekker het weekend in, Pim.
Hij was er wel helemaal klaar mee. En niet alleen Klaver, dat was duidelijk.
Ja, maar dit is dus waar ik het net over had. Dit is natuurlijk ook, het is puur politiek natuurlijk. Hè? Het is over iets waarvan je, ik snap best wel dat je boos bent, maar
36 dagen is de oorlog bezig. Dat is een beetje wat het frame is natuurlijk. En er is nog steeds niks concreet.
Het frame is ook van, het is allemaal politiek. Dus het is ook in zijn belang. Hij is van de oppositie om er een groot nummer van te maken. Dat snap ik ook wel. En je kan je net afvragen, hoe is het mogelijk dat er van die grote woorden zijn geuit van we doen keiharde sancties, hè, we hebben een stevig sanctiepakket. Dat hoorden we eigenlijk al voor de oorlog. Zowel uit de Verenigde Staten als ook vanuit Nederland, ook vanuit de minister-president en vanuit Hoekstra van het zal niet zonder gevolgen blijven, gaan stevig ingrijpen. Dus de verwachtingen zijn ook door het kabinet ook hooggespannen gemaakt. Dus wat dat betreft vallen ze nu in hun eigen zwaard. Tegelijkertijd, als je het debat gisteren ook, moet je straks maar eventjes over dan de precieze verwijten praten, maar een antwoord van, want ik heb het debat dus gisteravond laat nog gevolgd toen uiteindelijk de brief er kwam met, vond ik vele Kamerleden niet de antwoorden, maar in ieder geval een poging daartoe. Dat je dus ziet dat Frankrijk 23 miljard dan heeft geblokkeerd. Maar dat dat dus 22 miljard was die dan op het tegoed was van de Centrale Bank van Frankrijk. Dat is, en dan vervolgens nog 800 miljoen andere zaken. In Nederland gaat het nu om een 500 miljoen.
Ja.
Maar als de Russische Centrale Bank hier 26 miljard had staan bij de DNB, dan hadden ze dat misschien ook. Dus dan, dat geeft ook wel aan. Dat gaf Hoekstra ook aan van, het is niet zo dat, ik bedoel, die getallen die lopen heel erg uiteen, maar als je dus even achter die getallen kijkt, dan denk je, dan valt dat in Frankrijk eigenlijk ook wel mee.
Ja, dat is inderdaad wat Omtzigt ook aanhaalde, hè, 's middags in het debat.
Zwitserland heeft 6 miljard in beslag genomen, België 10 miljard. Frankrijk 22 miljard, heeft 390 woningen in beslag genomen, 2 grote jachten. Het Verenigd Koninkrijk heeft bij 1000 mensen dingen bevroren. En om al één ding te noemen, de voetbalclub Chelsea is in eentje al 3 miljard waard. Is bevroren. Nederland 0,4 miljard. 0 boten, ze zijn weggevaren uit de haven. En ook nog 0 huizen.
Het is altijd goed om ook dat aspect even in oogschouw te nemen. Maar het beeld wat blijft hangen, en dat is gevaarlijk natuurlijk voor het kabinet, is dat, en dan komen we weer terug op het punt wat ik net maakte, er zijn te veel bewindspersonen. Iedereen doet zijn dingen. Je hoort ook steeds meer geklaagd erover in het kabinet. Van mensen over elkaar. Van heb ik weer een overleg. En dan moet ik weer met die overleggen. En die zit erbij. En dat. En het is allemaal wel erg druk. Bestuurlijke drukte, zullen we het maar even noemen. En dat is allemaal goed bedoeld, want er moesten allemaal nieuwe bewindspersonen komen voor allerlei verschillende problemen. Maar die gaan dan vervolgens ook allemaal met elkaar meekijken. En dat betekent dat mensen er ook verlamd door raken. Dus ook niet zich vrij voelen om namens het kabinet in den brede ook te redeneren. Je zag al dat het enige spanning optrad tussen Hoekstra en Kaag, omdat die ook over elkaars portefeuille bezig waren. Vooral vanuit Kaag over Hoekstra overigens. Maar je ziet dus dat aan het schuren is. Dat mensen er ook voorzichtiger door raken. Dat ze dan denken, ik wil mijn collega niet voor de voeten lopen. Want dan heb ik het straks gedaan. En dan krijg ik daar straks heibel over in het kabinet. Sommige dingen moeten ook echt in het kabinet besproken worden. Dat merk je ook gisteren in het aanvankelijke antwoord van Hoekstra. Namelijk, zijn we nu in kaart aan het brengen. En gaan we morgen in de ministerraad over praten. Oftewel, het was nog niet in kannen en kruiken. Er was kennelijk nog politieke discussie en afstemming over. En de Kamer wilde al allerlei toezeggingen hoe het zat. Terwijl ze daar dus nog in hun ambtelijke molen nog kennelijk volop mee bezig waren.
Maar dan is het toch ook aan bijvoorbeeld minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken om gewoon de leiding te pakken en te zeggen, ik wil nu gewoon antwoord.
Nou zeker. En het gaat over, dit is een kwestie van prioriteitsstelling ook. En hij is verantwoordelijk voor sancties. Hij kan het natuurlijk niet in zijn eentje allemaal regelen. Want er gaan ook, ik bedoel, hij zit op Buitenlandse Zaken, maar hij gaat niet over het beslag leggen op panden van mensen in Nederland. Dat zijn ook weer andere ministeries daarover gaan. Maar je zou kunnen zeggen, dan moet je die rol dus pakken. Waarom heb je dat dan niet gedaan? Nou, we zien hem heel erg veel in het buitenland. Hij was vliegt voortdurend. Hij was deze week in Tsjechië en Slowakije. Hij was naar de Baltische Staten. Hij vliegt heel Europa rond, ook om de taak van die diplomatie te vervullen en te horen hoe houden we de kikkers in de kruiwagen in Europa? Hoe krijgen we dingen voor elkaar als we in de Europese Raad zitten? Dan moet je dat masseren door allerlei bezoeken te leggen aan allerlei hoofdsteden. Dus die man is daar ook heel druk mee. En is misschien iets te veel daar druk mee geweest dan zich te realiseren dat die andere verantwoordelijkheid ook nog bij zijn werk lag. Of dat hij dat bijvoorbeeld met Liesje Schreinemacher, de nota bene de minister voor buitenlandse handel, als het over sancties gaat, zou je daar toch best wel wat raakvlakken verwachten. Om te zeggen, dit is iets nieuws. Dit is toch wel weer een beetje terug naar de tekentafel, wat hij ook zelf heeft gezegd. Maar misschien moeten we nu door de actuele situatie en de druk die dat ook legt op het kabinet, en misschien dat we onze plannen moeten aanpassen, bestaat niet alleen maar uit het weghalen van geld bij het ene en ergens anders naartoe schuiven, maar ook op een herinrichting van wat is op dit moment nu echt belangrijk en wat vinden we wat minder belangrijk.
Maar daar heb je toch ook de ministerraad voor om dat dan met elkaar af te tikken?
Ja, precies. Dus daar zouden ze het bijvoorbeeld vandaag ook heel goed over kunnen hebben van hoe gaan we dit varkentje nou wassen? Want wat duidelijk is dat men het debat totaal heeft onderschat.
Ja.
Men dacht, die Zelensky gaat het verhaal houden. Ja. Dat verhaal wordt waarschijnlijk niet verrassend, want dat hebben we al in verschillende andere hoofdsteden hebben we dat zien plaatsvinden. En vervolgens is er een soort beleefdheidsdebatje. Het was ook maar gepland om één termijn te kennen.
Ja.
Eén termijn is dan meer uitspreken van we moeten solidair zijn met de Oekraïners en we danken de heer Zelensky voor zijn krachtige optreden. Uh-huh. En dan vervolgens gaat minister van Buitenlandse Zaken ook zeggen dat we de lijnen kort houden met Kiev. En dat, zo dachten ze dat in het kabinet het debat zou gaan. Maar die Kamer die denkt, er valt nog best wel wat te bepraten. Want we horen wel berichten over dat allerlei sancties nog niet zijn doorgevoerd.
Nee.
En allerlei mediaberichten ook erover. Dus die nemen ineens Hoekstra de maat. En daar waren ze totaal niet op voorbereid.
Nee.
Dus dan zie je het ineens helemaal ontsporen. En dan zie je ook dat Hoekstra dan ook best wel met zijn mond vol tanden staat. En ook op dat moment niet over de politieke handigheid beschikt.
Nee.
Om dit in goede banen te leiden. En dat is op zich natuurlijk ook wel ontluisterend, hè? Ik vraag me af hoe het was gegaan als Rutte er had gestaan.
Ja, want dan viel je daaraan op dat hij eigenlijk zei, inderdaad morgen, volgende week hebben we het er verder over, dat hij het eerst probeerde weg te masseren en dat hij daar gewoon niet mee wegkwam.
Precies, ja. Dat was heel, dat is een beetje verschuilen achter toch de ambtelijke beslissenmolen die we kennen in Nederland. Van een ambtenaar schrijft een notitie en dan gaat het naar zijn leidinggevende en die gaat het weer terug en dan gaat het de lijn in. En de lijn, dat is dat het nog allerlei andere mensen gaat op het departement en dan komt het in de tas bij de bewindspersoon. de tas. Dat is die grote koffers.
Ja, nee, ik zie daar wat
bij. En dan, krijgt de bewindspersoon, die rijdt s'avonds naar huis. En die kijkt naar zo'n nota. En die denkt, oh ja, er staat een spelfout in. Dat is niet goed. En dat wil ik anders. En ik schrijf met rode krabbels weer wat op terug.
Gaat had de minister de spelfouten eruit,
ook
ja?
Dat. Oh ja, zeker.
Oh ja, serieus. Ja. Maar goed, jeez, zou je zeggen dat er daar wel een ambtenaar bij kan om gewoon even te zorgen dat er geen fouten?
Ze staat ook wel eens bij ons in de krat, Pim. Dus we hoeven daar niet te doen.
Maar niet in jouw column, Wouter, toch? Ik heb je er niet vaak op betrapt. Echt nooit. Nee.
Ik heb wel... Okay. Nee, je hebt gelijk, Pim. Nooit.
Ja, nee.
Maar oké. Dat gaat allemaal veel... Dat duurt allemaal veel te lang. En men is dan toch te veel bezig met andere zaken dan met datgene wat de Kamer op dat moment opportun vindt. Dus de Kamer heeft wat dat betreft hier het kabinet gewoon beter te overvallen. Maar de politieke handigheid op zo'n moment, bij zoiets onverwachts, moet je dan wel hebben. En je zag dat Hoekstra daar niet in slaagde. Misschien tegen Willem dank, omdat hij wist dat er op dat moment nog oneenigheid was in het kabinet, waardoor hij ook geen kant op kon. Hè, dat weten we natuurlijk niet. Maar je vraagt je wel af, ik denk als Kager had gestaan, had het niet veel beter gelopen op het debat. Als Rutte het had gedaan, denk ik wel, omdat hij... Ook omdat politieke handigheid, maar ook omdat hij natuurlijk als minister-president...
Zijn gewicht in de strijd kan
juist, die heeft wel iets meer leverage, dat hij kan zeggen van... U heeft gelijk, we gaan het zo doen. En dan hebben de mensen in het kabinet op het gegeven moment ook maar te aanvaarden.
Ja, nog één interessant punt erover. Want jij zei eigenlijk, er is geklaagd dat er te veel bewindspersonen zijn. Hè? Als je nou de ministers en de staatssecretaris op een rijtje zet... Zou je dan een streep door een paar kunnen zetten? Of is dat iets te direct?
Ja, we moeten ook nog een column schrijven.
Ik geef nog voorzetje daarover.
Nou ja, weet je, het is...
Tipje van de sluier dan.
Het is wel een beetje... Kijk, sommige mensen, daar is er geen twijfel over dat ze hard werken. De minister van Justitie, de minister-president, de minister van Financiën. Ik denk ook dat de minister van Buitenlandse Zaken op dit moment niet heel veel vrije tijd heeft. Heb ik zelf ook kunnen meemaken toen ik met hem meeging. Maar je ziet dat ook wel, dat die agenda wel druk is. Bovendien hebben zowel Kaag als Hoekstra en trouwens ook Rutte ook nog een partij te leiden. Dus we hoeven niet ons de illusie te maken dat die mensen niet hard werken.
Ja.
Maar goed, er is een minister voor stikstof. Dat je denkt, wat doet die eigenlijk de hele dag? Er is een staatssecretaris op Binnenlandse Zaken. We zagen het toevallig van de week in de Kamer. Denk, oh ja, die is er ook nog.
Ja.
Hè? Dat moment heb ik meestal overigens bij Prinsjes bij de Algemene Beschouwingen. Want dan zetten ze in het hele vak zetten ze allemaal neer. Aan de voorste rij dan de belangrijke ministers. En dan op de achterste rij, op de bijzetstoeltjes, zitten dan de staatssecretarissen.
Ja.
En dan zie je ineens, zag je daar tijdens Rutte 3, dacht je van, oh ja, die is ook nog in functie. Dat is toch ook... Want daar hoor je nooit van, zie je nooit wat over. En het is ook echt... Dat weet ik ook uit eerdere jaren. Sommige bewindspersonen hebben het niet zo ontzettend druk. Die hebben gewoon lege middagen en zo.
Ja.
En in vroege tijden gingen mensen wel eens gewoon op woensdagmiddag naar huis. Omdat
het
week voor de... Het werk zat erop voor de rest van
lekker
de week.
Lekker baantje dan.
Ja. Maar dat was omdat er politiek niet zoveel spannends gebeurde op dat moment.
Ik moest denken aan het jaar van Fortuyn, die serie. Fortuyn pleit volgens mij voor een kleiner kabinet.
Ik heb die serie niet gezien.
Nee, maar goed. Het was interessant om te zien trouwens. Maar goed, het zat helemaal op NPO Start in elk geval. Dan gaan we naar een ander onderwerp, namelijk de vleestaks. Minister Henk Staghouwer van Landbouw, die wil de vleestaks, of gaat onderzoek doen of die al dan niet moet worden ingevoerd. Het leidde meteen tot de nodige commotie. En Lientje, hè? Caroline van der Plas, die reageerde als volgt.
In een tijd dat de energieprijzen door het dak gaan, dat de prijs van voedsel enorm aan het stijgen is, dat mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen. En wat je dan doet als kabinet, dan denk je, weet je wat wij gaan doen? We gaan kijken of we een vleestaks kunnen invoeren. Nou, dat lijkt me een verschrikkelijk slecht plan.
Ja, ik zag haar ook delen op social media. Een vega-burger versus een lekkere hamburger met kaas. En dan het aantal ingrediënten. En ongetwijfeld niet helemaal gezonde stofjes die er dan ook weer in zo'n vega-variant zitten gepropt. Met de boodschap.
Ja, dat wil
mensen, eet gewoon die hamburger. Hè? Veel beter voor je ijzers.
Het zou
raar
zijn als de voorvrouw van de boer-burgerbeweging zou zeggen, doe maar niet. Maar... Of doe maar wel die vleestaks. Dus dat verbaast niet. De timing is natuurlijk bizar. Want we zitten in een tijd, vandaag bericht, inflatie 11, zoveel procent is of 12. Het is echt onorthodox. En de schade daarvan zullen we misschien nog niet vandaag, hoewel je aan de pomp natuurlijk al veel betaalt. Maar dat gaat natuurlijk zich ook verdisconteren in de prijzen van verpakkingsmateriaal in de supermarkt. Dus dingen worden duurder. Mensen gaan dat steeds meer merken. En dat je dan uit kabinet op eigen houtje denkt, weet je wat, we gooien er nog een extra belasting bovenop. Dan heb je in ieder geval niet heel erg veel feeling met het dagelijks leven, denk ik. Van
hoe is dat dan gegaan? Hoe kan dat nou? Dat dan in één keer vanuit het kabinet de wereld ingeslingerd wordt?
Dus ook... dat zag je ook op andere terreinen deze week gebeuren. Daar zitten ambtenaren. Die zitten soms ook omdat ze dat zelf belangrijk vinden. Of omdat de minister tegen hen zegt van zoek dat eens uit of zo. En er was ook een verhaal deze week wat Leon Brandsma had geschreven. Nou. Over een voorstel wat minister Kaag dan had gekregen vanuit haar ambtelijke hofhouding, namelijk adviseer mensen maar om de verwarming op 17 graden te zetten en een trui aan te trekken. En ze hadden ook al een manier bedacht over hoe ze het wilden verkopen, namelijk dan zeggen we solidariteit met Oekraïne. Ja. Nou, weet je, mensen zijn natuurlijk niet gek. En als je dit soort kletskoek mensen voorhoudt...
Kletskoek?
Dan
valt niet onder de vleestaks. Sorry, nee, maar... slechte grap. Nou ja, nee, ik kom er even op, Wouter. Ik weet dat er zeker luisteraars zijn die mijn flauwe humor niet kunnen waarderen. Maar laten we wel wezen in de Telegraaf. Ik heb de hamvraag, wat ik allemaal voorbij heb zien komen.
Gehakt om ergens van maken.
Ja, precies. Ja. Ja, dit suddert nog wel even door.
Nee, dat is waar. Je hebt gelijk. Maar ik probeer nu met
name... Sorry, Wouter.
Kwijt wat ik
ja, dat
ik
snap ik.
Maar je moet mezelf weer herpakken. Maar je ziet gewoon dat er... af en toe gewoon wereldvreemde ideeën circuleren op zo'n departement. Die dan het licht zien en die dan ook heel ontijdig overkomen. Ook omdat mensen geen maatschappelijke antenne hebben of geen politieke antenne. Dat is iets wat wel vaker in de ambtenarij natuurlijk gebeurd is de afgelopen decennia. Dus dat is niet zo verbazingwekkend. En dan is het dus aan de politieke leiding om te zeggen, nou dat gaan we eens even niet doen. Nou, Staghouwer schijnt het kennelijk wel een goed idee te vinden. Het is ook een wens die wel bij ook, volgens mij ook D66 was volgens mij ook voorstander van zoiets.
Ja, volgens mij wel, ja.
Maar VVD en CDA, die zien het natuurlijk niet zitten. En dat denk ook niet dat het gaat gebeuren. Maar er is ook nog iets anders wat een hele belangrijke rol speelt. En dat zie je eigenlijk sinds de coronacrisis ons leven ingeslopen. Namelijk dat de overheid de smaak te pakken heeft gekregen met het beïnvloeden van ons leven. Wij vonden het een tijdje, ook tegen wil en dank natuurlijk, maar een beetje... vanzelfsprekend worden dat de overheid ons ging vertellen hoe laat we thuis moesten zijn met een avondklok. Dat we eigenlijk ook maar een injectie moesten nemen om naar een café te gaan of naar een ding of je moest je laten testen of wat dan ook. De bemoeienis van de overheid, en ik ga hier niet het vaccinatiegekkie met de QR-codes vlag wapperen, maar de vanzelfsprekendheid dat een overheid zich bemoeit met het leven van haar mensen, het dagelijks leven met hun keuzes, daar moeten we denk ik wel wat tegenwicht tegen bieden weer. Want ze hebben in Den Haag de smaak wat dat betreft te pakken. Op het moment dat je een pandemie te lijf moet gaan, snap ik dat je moet proberen om die volksgezondheid te beschermen. En daar ook mensen een bepaalde beperkingen op te leggen. Maar dit gaat. In feite mogen mensen zelf weten of ze vlees eten en of ze ongezond willen leven. Kunnen we het niet zo leuk vinden als samenleving? Maar het is wel een vrije keuze. En je ziet nu wel dat de vanzelfsprekendheid dat de overheid maar even zogenaamd adviseert om dit te doen. De overheid heeft zich helemaal niet te bemoeien met hoe warm jij de verwarming thuis aan wil hebben. En al helemaal niet over waar Albert Heijn of Jumbo op welke plek in de winkel zij de shuttlelapjes gaan neerleggen.
Meer vega.
Want dat moet dan kennelijk ergens in de kelder straks gelegd worden. Omdat minister Staggeraar heeft bedacht dat we de Valesburgers op ooghoogte moeten plaatsen. En met dat soort bemoeienis is ongezond en on-Nederlands. En je ziet dat de vanzelfsprekendheid van dat soort dingen maar goedkeuren tot en met de papieren koffiebekers, want die mogen dus niet meer van een plastic laagje van binnen voorzien zijn, want dan is dat milieu onvriendelijk. Ja. Dus mogen geen wegwerp koffie meer, bekers meer krijgen. Nou, heb jij wel eens een milkshake van McDonald's besteld en dan met zo'n kartonnen rietje proberen op te slurpen?
Jazeker.
Ja.
Ja, ik ga niet heel vaak naar de McDonald's, maar...
Natuurlijk niet.
Nee.
Jij bent nee, Pim, jij bent net zo iemand... Jij werkt natuurlijk voor die televisie ook.
Ja, en dan
ben
je zo iemand, gaan we het, hoor.
Ben je iemand En dan vraag je van, goh, heb je dit gisteren gezien? Nee, ik kijk heel weinig tv.
Nee.
Flikker op, echt waar. Nee. Ik ben daar zo echt totaal klaar mee. Wat... Al die televisiesterren die zeggen, ik kijk heel erg weinig
tv. Maar jij bent meer op tv dan ik.
Of die politici, dat is sowieso niet waar.
Nee.
En die politici die dan ook gaan roepen van, ik ben echt helemaal niet op Twitter aan het kijken. En ook niet naar talkshows en dingen. Terwijl ze met één ding bezig zijn. Beeldvorming en peilingen.
Ik kijk wel op Twitter, dat klopt. En ik kijk ook televisie heel veel. Maar ik ga niet vaak naar de McDonald's. Ja, dat is nou eenmaal zo.
Maar ik bedoel dat ze zeggen, heb je wel eens geprobeerd een milkshake?
Ik snap wat je bedoelt met die rietjes die dan zo helemaal verfrommelen en nat worden.
Het is verschrikkelijk. Ja, het is gewoon niet te doen. Dus, maar goed, misschien dat het ooit nog evolueert. Maar
met bamboe of zo.
Het duurt wel erg lang.
Maar één punt nog heel even daarover. Want toch even advocaat van de duivel. Als je nou zegt van we conformeren ons als Nederlands kabinet aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de veestapel. De verhouding is nu geloof ik 60-40% vleesconsumptie versus niet-vleesconsumptie.
Nee.
Dat willen we omdraaien.
Het terugdringen van die megastallen en die CO2-uitstoot. Ja. Oh, dat heeft voor een belangrijk deel te maken, of misschien wel het grootste deel te maken, met het feit dat wij produceren voor de rest van de wereld.
Dat is zo.
Het is niet voor eigen gebruik. Het labordeel gaat de grens over. Dus als jij dat wil terugduwen, is dat normaal. Maar dan betekent niet dat daarmee mensen die in Groningen-West wonen of in Zierikzee ineens moeten graven in het supermarktschap om nog een biefstukje te vinden aan het eind van de week.
Ja.
Ik probeer me aan het eind van de week te vinden. Maar je snapt wat ik bedoel. Het is symboolpolitiek en het is bemoeienis van de overheid die een beetje vanzelfsprekend is geworden. En ik denk dat we daar wel een beetje terug mee moeten duwen. Mm. Langzamerhand ook, zeg ik even op persoonlijke titel maar. Want, en ik verklaar dus ook dat soort voorstellen ook als zodanig. Omdat men denkt, de samenleving is maakbaar. En je ziet ook dat allerlei partijen die daar vroeger niets van wilden weten. Hè, liberale partijen die dat soort dingen nu gewoon kennelijk heel normaal vinden. Zolang het maar in hun partijpolitieke straatje past.
Maar er komt toch even tot slot, Wouter. Geen politieke crisis over de vleestaks, mag ik hopen.
Maar die vleestaks die werd al vrij snel onschadelijk gemaakt. Nee. Had ik het idee. Dus, maar goed, prijs de dag niet voordat het avond is.
Nee.
En je ziet dat wensdenken ook niet altijd lukt. Want de kolencentrale in Rotterdam blijft ook gewoon open. Ook al was die al gesloten verklaard. Maar goed, welke repercussies dat weer zal hebben. Want de doelen moeten wel gehaald worden. Dus ik ben benieuwd wat Rob Jetten uit de biologische hoed gaat toveren wat dat betreft. Maar een beetje gezonde weerzin tegen die overheidsbemoeienis lijkt me helemaal niet zo verkeerd.
Nou, dat zijn mooie laatste woorden. Ik zat even te twijfelen in de voorbereiding of we de vleestaks moesten bespreken. Maar ik vind het een heerlijk onderwerp geworden. Om je vingers bij af te likken.
Oh my god. Oké, tot volgende week.
Oké, Wouter, tot volgende week.